Beste broeders en zusters, heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En familie Tuilo wil ik graag excuseren vanwege ziekte. Degenen die thuis met ons verbonden zijn, ook heel hartelijk welkom. Fijn dat u met ons meedoet. Ik stel voor dat we beginnen met zingen Psalm 103, vers 1 en vers 2. Daar gaat het over de krankheden die de Heere geneest, de ziekten. We zullen bidden. Getrouw en de genadige Heere, heb heel hartelijk dank voor uw grote goedheid. Heere de psalmdichter, hij maakte u groot en hij roept ook ons op dat te doen. Looft, looft de Heer mijn ziel met alle krachten om uw naam te verheffen. Die naam zo heilig, groot en goed. Heere, en ook dat loven van u dat u zo waard bent, omdat u het bent die zonden vergeeft. Wat we hebben misdreven, hoeveel het ook is, zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons geworpen. Heere, dat is toch de taal van uw woord, dat is toch de taal van het geloof. Heere, en geef dat we daar allen in delen en dat dat onze vreugde mag zijn. Heere, de vreugde waaruit we leven, de vergeving van zonde. Heere, en hoe bijzonder dat u ook onze ziekten kent. En de dichter, hij zingt, het liefderijk geneest, die van het verderf ons leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid ons te kronen en in de nood onze redder. Heer, in de nood kan zo groot zijn. U weet ervan. Heer, wat wordt er geleden? Wat een gebrokenheid is er op aarde. Heer, en dat is niet alleen in Oekraïne, of in Somalië, of in Jemen, of in Syrië. Heer, maar dat kan ook zomaar in eigen leven zijn. U weet het. Wat wordt er ook in stilte geleden? Heer, en wat kunnen er klachten zijn waar anderen ook niet van weten? Heer, het kan ook zomaar zijn dat we ongeneeslijk ziek zijn. Heer, wat een nood kan het zijn. En dan toch te weten, u bent machtiger dan welke kwaal dan ook. U bent machtiger dan welke ziekte dan ook. U bent machtiger dan onze onmacht. Heb dank voor uw almacht. Heb dank dat u diezelfde God bent als die u altijd was. Heer, als we vanavond hier met elkaar en ook degene die met ons verbonden zijn open na te denken over die gaven van de geest, over de genezing, de gezondmaking. Heer, een moeilijk onderwerp waar zoveel vragen bij gesteld kunnen worden, dan help ons dan. Leid ons door uw geest. Geef dat we er zicht op krijgen en dat we vooral in alles wat ons overkomt, ons mogen onderwerpen aan u. En Heere, op u mogen zien, op u mogen bouwen, tegelijkertijd ook mogen weten, u wil geschieden. Heere, wees in ons midden. Hoor naar uw grote genade. Wees nabij degenen die ziek zijn, die er niet konden zijn. We denken ook aan de familie Tuilouw. Geef uw kracht en de genezing om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u uit 1 Korinthe 1, de eerste 12 versen, en Matthäus 10, vers 5 tot en met 14. Allereerst 1 Korinthe 1. En dan Matthäus 10. In Lucas 10 gaat het er ook over, maar ik lees met u Matthäus 10. Ja. Eerst uit 1 Korinthe 1. Nee, het moet zijn 1 Korinthe 12. Sorry. Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, maar dat gij geleid werd. En daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt, en niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid der werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want deze wordt door de Geest gegeven het woord der wijsheid, een ander het woord der kennis door dezelfde Geest, en een ander het geloof door dezelfde Geest, en een ander de gave der gezondmakingen door dezelfde Geest, en een ander de werkingen der krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigelei talen, en een ander uitleggingen der talen. Maar deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder, gelijk hij wil. Want gelijk het lichaam één is, en veel leden heeft, en alle leden van dit ene lichaam veel zijnde, maar één lichaam zijn, zo ook Christus. Tot zover de brief aan de Korintiërs. En dit gedeelte althans. En dan Matthäus 10 vanaf vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, En gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis van Israël. En heengaande, predik, zeggende, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op, werp de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geef het om niet. Verkrijg u nog goud, nog zilver, nog kopergeld in uw gordels, nog maal op de weg, nog twee rokken, nog schoenen, nog staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. En in welke stad of vlek gij zult inkomen, onderzoek wie daarin het waard is en blijf al daar, totdat gij daar uitgaat. En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelfde. En indien dat huis het waard is, zo komen u vrede daarover. Maar indien het het niet waard is, zo keren uw vrede terug tot u. En zo iemand u niet zal ontvangen, nog uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit diezelfde stad, schud het stof van uw voeten af. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Nou, zoals ik al ook via het kerkblad, maar ook vorige keer zei, willen we vanavond stilstaan bij de gave van de genezingen, de gave van de gezondmaking. Een van de charismata, de genadegave van de geest. Tot twee keer toe heb ik tijdens een predikantenconferentie in het Engelse Leicester meegemaakt, dat een van de sprekers niet verder kon vanwege een tia die hij ter plekke tijdens zijn lezing kreeg. Eigenlijk begrijp je zoiets niet. Die conferenties waar christenen uit de hele wereld bijeen zijn, die zijn echt heel bijzonder. Je leeft er naartoe en je bent daar een aantal dagen en ja, je ontvangt daar zoveel moois. En dan, het betrof twee keer een hoofdspreker en twee keer waren ze net begonnen en ze kregen een tia. En ja, ze vielen beide uit. Op dat moment begrijp je Gods bedoeling niet. Gloedvolle sprekers die het woord van God willen doorgeven aan honderden aanwezigen, overal vandaan, en dan dit. Op een van de keren gebeurde het dat ik de volgende ochtend met het ontbijt aan de tafel zat van de spreker die de vorige dag vanwege een tia was uitgevallen. Het ging weer een beetje beter met hem, hij was nog heel emotioneel. En hij vertelde dat hij de nacht bijna niet geslapen had. Maar het bijzondere was dat hij vertelde wat God in de afgelopen nacht voor hem had betekend. Nooit in zijn leven had hij Gods nabijheid zo intens ervaren. En hij zat daar als een dankbaar en blij mens, terwijl de dag ervoor zijn zo zorgvuldig voorbereide lezing helemaal in het water was gevallen. Dit zijn gebeurtenissen die raken. Vooral in een tijd als de onze, waarin heel veel mensen beweren dat het Gods bedoeling is dat we in het leven alleen maar gelukkig zijn. En dat we een optimale gezondheid moeten hebben. Zo niet, zo zeggen velen, dan mag je dat claimen bij God. Want God wil dat je gelukkig bent. En dan denk je, hoe zit het dan met die sprekers op zo'n conferentie die zomaar uitvallen en met degene die ongeneeslijk ziek zijn? Weet je wat die mensen die het altijd over geluk hebben dan zeggen? Zo'n tia en zo'n ongeneeslijke ziekte, dat is niet van God. Dat is van de duivel, zeggen ze dan. Want God wil helemaal geen ziekte. En daar heeft God niks mee te maken. Vanavond willen we daar graag wat verder op ingaan. Hè? De genadegave van de genezing. Ik zei al dat we in een tijd leven waarop volop beweerd wordt dat we gelukkig moeten zijn. Loopt een huwelijk niet goed, dan kun je er een eind aan maken. En ja, Als je zwanger wordt en dat komt helemaal niet uit, dan zijn er ook altijd nog weer mogelijkheden om daar een eind aan te maken. En als je het leven niet meer ziet zitten, dan is er zoiets als euthanasie. En ziekte past daarbij ook niet in het plaatje. Maar gelukkig, zegt men, is er de gave van genezing. Alleen, alle zieken genezen niet. Ook niet iedere zieke waar heel veel om gebeden is. Denk alleen maar aan de man van Mathilde Beverlo. Misschien kent u haar. Hoeveel is er voor haar man niet gebeden? Nog niet zo heel lang geleden een kind verloren. En ondanks dat er zoveel voor haar gebeden is, is zij toch overleden. Is hij toch overleden. En dan blijf je met heel veel vragen achter. Hoort de Heere het gebed van zoveel dan niet? Terwijl er op opwekkingsconferenties soms allerlei mensen genezen worden. Mensen die in een rolstoel zitten en er wordt voor hen genezen en ineens lopen ze. En dan lijkt het ineens zo anders dat het daar wel kan. Ik denk ook aan Paulus. Van hem lezen we dat hij niet genas van een doorn in het vlees. Die had hij nodig. En waarom moest Paulus Trofimus ziek achterlaten in 2 Timotheus 4? Dat betekent dat er pas volledige genezing zal zijn aan het eind van de tijd. Bovendien moeten we in het achterhoofd houden dat ziekte er niet zomaar is. God heeft er altijd een bedoeling mee. Het is altijd een roepstem van hem waarmee hij ons wat wil zeggen en waarmee hij ons wat wil leren. In mijn eigen leven heeft ziekte voor mij heel veel betekend. Zonder dat Heere mij had stilgezet, dan denk ik dat ik toch een ander mens was geweest. God werkt soms op heel bijzondere manieren door ziekten heen. En het kan voor ons geestelijk welzijn heel goed zijn om stilgezet te worden. God staat ook boven iedere ziekte. Hij kan genezing schenken, ook als medici zeggen dat het niet tot de mogelijkheden behoort. De voorbeelden zijn er. Ook de medische wetenschap mogen we als een gave van God zien. Hè. Vergelijk dat maar eens met honderden jaren geleden. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Hè. God geneest ook via die weg. Ziekte kan ook te maken hebben met zonde. Soms is er verband. Denk aan nummer 21 over de koperen slang. Die vurige slangen die onder het volk Israël waren gekomen. Die had God gestuurd als straf op hun zonde. Maar dan mag die koperen slang gemaakt worden. Ik denk ook aan koning Jerobeam, die zich vergreep aan het altaar. En als hij dan wijst, dan verstijft zijn hand. Ik denk ook aan de christelijke gemeente van Korinthe in 1 Korinthe 11. Paulus wijst daar op heel veel zieken en velen die ontslapen, dat wil zeggen velen die sterven. En Paulus noemt dan ook de oorzaak omdat het avondmaal onwaardig gevierd wordt. Toch moeten we heel voorzichtig zijn, heel erg voorzichtig, om een verband te leggen tussen ziekte en zonde. We zijn immers allemaal zondaren. En wie van ons zou er dan niet ziek moeten zijn? Ik denk ook aan die blind geborene in Johannes 9, waar Jezus er wat over zegt. En Jezus wijst de relatie tussen zonde en ziekte radicaal van de hand. Aan de andere kant, ja, moet je ook zeggen, Jezus geneest ook niet zomaar. Keer op keer zie je dat genezing pas volgt op vergeving van zonde. God heeft namelijk heel ons welzijn op het oog. Denk aan die verlamde man, die kreeg eerst te horen dat zijn zonden vergeven waren. En daarna moet hij dan zijn matras opnemen en wandelen. Psalm 103, we hebben hem gezongen. Die begint met Gods helende genade, die al uw ongerechtigheid vergeeft. En dan die al uw krankheden, die al uw ziekten geneest. Velen denken dat genezingen iets te maken hebben, het gevolg zijn van het Messiaanse Rijk dat in Jezus aanbrak. Alsof toen pas voor het eerst mensen genezen werden. In het Oude Testament kwamen genezingen ook al volop voor. Velen die onvruchtbaar waren, kregen toch een kindje. Denk aan Abimelech, naar het gebed van Abraham. En ook bij die aartsmoeders, Sarah, Rebecca en Rachel. Ook bij de vrouw van Manoah en Hanna, ze waren onvruchtbaar. Maar op het gebed kregen ze een kind. Ik denk ook aan het gebed van Mozes voor Miriam, die in ongenade was gevallen. Denk ook aan de tijd van Elia en Elisa. Hoeveel gebedsgenezingen gebeurden toen niet? Die weduwe van Zarfat, de zoon van de vrouw uit Sunem. Denk aan die Syrische generaal Naaman en aan Hiskia, die nog 15 jaar mag leven nadat hij genezen is op het gebed. Prachtig ook hoe de profeet Jesaja heen wijst naar de komst van de Messias in zijn 35e hoofdstuk. En dan zegt hij, als de Messias komt, dan zullen kreupelen springen als een hert. En blinden zullen zien en doven zullen horen. Jesaja 35. En wie denkt er ook niet aan Jesaja 53, waar we lezen over de komende Messias die onze ziekten, onze krankheden heeft gedragen. En toen de Messias kwam, heeft hij heel duidelijk door zijn genezingen laten zien dat het koninkrijk van God in hem begonnen was. De tijd van de vervulling was aangebroken. In Matteüs 8 lezen we dat hij boze geesten uitdreef en dat hij allen die er slecht aan toe waren genas. En dan staat er, opdat vervuld werd, wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen, onze ziekten heeft hij gedragen. Dat gaat hier in vervulling. Jezus kwam om onze ziekte te dragen en te overwinnen, opdat er eenmaal geen ziekte meer zal zijn. De vraag die kan opkomen is, hadden de genezingen van Jezus en van de apostelen de bedoeling om de mensen een gelukkig leven te geven? Zeker niet in de eerste plaats. Als we mogen weten dat hij onze ziekte gedragen heeft, dan zullen ook wij onze ziekte anders dragen. Vooral als we weten dat alle dingen voor Gods kinderen moeten meewerken ten goede. Ook een ziekte. Hoewel we dan ook mogen weten dat hij in staat is, welke ziekte we ook hebben, zomaar van ons te nemen. Ik moest denken aan de Schotse opwekkingsprediker Andrew Murray, die jarenlang in Zuid-Afrika heeft gewerkt. En heel veel boeken geschreven heeft. Hij vertelt in een van zijn boeken over een vrouw die bijna 7 jaar op bed had gelegen vanwege TBC en epilepsie. Er zou voor haar geen hoop meer zijn. Alle hoop was weg. En ze was aanwezig in een zondagavonddienst op haar stretcher, half bewusteloos van de pijn. En totdat ze de tekst hoorde noemen, onze ziekten heeft hij op zich genomen en ons leed heeft hij gedragen. Toen ze deze woorden hoorde, hoorde ze nog iets anders. Als hij jouw ziekte heeft gedragen, waarom draag je ze dan zelf nog? Sta op! Maar dacht ze, dat kan helemaal niet. Als ik dat doe, dan val ik. Maar de stem begon weer in haar. Als hij mijn zonde gedragen heeft, waarom zou ik ze dan moeten dragen? En wat deed ze? Tot verbazing van ieder stond ze op. En ze ging in een stoel zitten. En na verloop van korte tijd was ze helemaal genezen. En dan denk je misschien, waarom werd ze niet in één keer genezen? God kan dat toch ook in één keer? Dat deed hij toch meestal. Maar dat hoeft toch niet? Ik denk aan die blinde man in Bethsaida. Nadat Jezus op zijn ogen had gespuwd en hem de handen had opgelegd, zag de man mensen als bomen rondlopen. Dat was een halve genezing. En dan legt Jezus hem nogmaals de handen op en dan word je helemaal genezen. dat betekent dat niet iedereen van het een op het andere moment genezen hoeft te worden. Vanuit Jesaja 35 blijven we nog wel met een vraag zitten. Als daar staat dat de wonderen van Jezus tekenen zijn, dat het koninkrijk van God in hem begon te komen, waarom genas hij dan niet iedere zieke? Ik denk aan Bethesda, dat badwater. Jezus is daar en daar liggen allemaal zieken. En je zou kunnen zeggen, het is één groot ziekenhuis. En hoeveel geneest Jezus er? Hij kan ze zomaar allemaal genezen. Hij geneest er slechts één, die al 38 jaar ziek is. En de rest geneest hij niet. Toch valt aan de andere kant op dat Jezus, degene die tot hem komen om genezing, ook wel geneest. Denk aan Matthäus 4. Hij genas iedere ziekte en iedere kwaal onder het volk. Matthäus 8. Hij genas allen die er slecht aan toe waren. Markus 6. Allen die hem aanraakten, werden gezond. Hij wees niemand af. De wonderen die Jezus deed, waren voortekenen van het koninkrijk, waar nooit meer ziekte of gebrokenheid voorkomt. In de evangelie lezen we vervolgens dat Jezus de 12 apostelen uitzendt om ziekten te genezen en mensen te bevrijden van boze of onreine geesten. In Matthäus 10, we hebben dat gedeelte gelezen, geeft hij hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en iedere kwaal te genezen. En dan zendt hij ze twee aan twee uit. En in Lucas 10 lezen we over de uitzending van de 70. In Matthäus 10 worden ze eerst nog Israël in Israël ingezet, naar de verloren schapen van het huis van Israël uitgezonden. Maar in Lucas 10 worden ze de wereld ingezonden. En dan staat erbij dat ze de zieken moeten genezen en de boze geesten moeten uitdrijven. In de boek Handelingen lezen we vervolgens heel veel over genezingen. Zelfs de schaduw van Petrus is soms genoeg om beter te worden. Ik denk ook aan de diakenen Stefanus en Filippus. Zij genezen velen, drijven boze geesten uit. Paulus krijgt zijn gezichtsvermogen terug door het gebed van Ananias. Petrus geneest een verlamde man en wekt Dorcas op. En Petrus wordt zelfs uit de gevangenis bevrijd door het gebed van de gemeente. En dan denk ik ook aan Eutychus, die er in het raam zat. En de preek ging maar door en door. En Eutychus, ja, die valt in slaap, valt uit het raam en wordt opgewekt. Wat opvalt in Handelingen is dat deze wonderen niet alleen plaatsvinden in zendingssituaties, maar gewoon ook in de christelijke gemeente. Wat ook opvalt, dat is dat er aan ziekenzalving werd gedaan. We lezen daarover in Markus 6 en Jacobus 5. In Jacobus 5 staat dat een zieke de ouderlingen der gemeente bij zich moet roepen en dat ze met hem moeten bidden en dat ze hem moeten zalven met olie. En ja, dat lijkt wel een beetje occult of zo. Alsof die olie ertoe moet bijdragen dat de zieke genezen wordt. Toch gaat het hier in de eerste plaats niet om die olie. Het gaat hier om het gelovig gebed, oftewel het gebed van het geloof, zoals het staat. Dat gebed zal de zieke behouden. Maar waar dient die olie dan voor? Om de zieke in Gods zegenende en genezende tegenwoordigheid te brengen. Net zoals op andere plaatsen in de Bijbel de gebeden gepaard gingen met heerlijk reukwerk, geldt dat ook hier. Om zo een gebed aangenamer te laten zijn voor God. En is de kans op verhoring dan groter als daar olie bij komt die heerlijk ruikt en zo? Nee, het gaat niet om de olie, het gaat om het gebed. Dat staat er. Het gebed van het geloof zal de zieke behouden. Het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel, is tot veel in staat. Tot veel, niet alles, Betekent, er staat niet, krachtig gebed van de gelovigen vermag alles. Dat staat er niet. Maar vermag wel heel veel. Is tot heel veel in staat. En als we de kerkgeschiedenis dan bekijken, dan zien we dat in de vroege kerk gebedsgenezing veel voorkwam. Het evangelie moet de wereld in. En dat moet, dat krijgt gehoor. Omdat het gepaard gaat met tekenen en wonderen. En dat blijft de eerste paar eeuwen doorgaan. Justinus de Martelaar schrijft rond het jaar 150 dat in Rome heel veel mensen bevrijd werden van boze geesten. En Irenaeus schrijft dat er op allerlei manieren gebedsverhoringen plaatsvinden. Waardoor heel veel mensen tot geloof komen. En de grote kerkvader Augustinus, hij was er in het begin terughoudend in. Maar later verandert dat. Als u ooit zijn Stad Gods gelezen hebt, dan zal het u opgevallen zijn dat één van die hoofdstukken uit dat belangrijkste werk van Augustinus helemaal gaat over gebedsgenezing. Hij praktiseerde het zelf ook. En hij dreef ook demonen uit. En wat zie je dan in de middeleeuwen? Dan zie je steeds meer berusting over ziekte en als mensen bezeten zijn door demonen. En ja, men heeft zoiets van, nou ja, dat gebeurt nou eenmaal en daar kunnen we ook weinig aan doen. En de ziekenzalving verdwijnt en dat wordt het laatste oliesel. Want zegt men, ach, die ziekenzalving, ja, dat was maar voor het lichaam bedoeld. Maar als we daar nou het gebed van de voor de stervende, het sacrament voor de stervende van maken. En daar de olie bij doen. Ja, dan gaat het niet om lichamelijke genezing, maar dan gaat het om geestelijke genezing. Dat is toch veel belangrijker. Nou, en dan komt de reformatie. En Luther, die pleit nog voor gebedsgenezing. Ook hij zag ruimte om demonen uit te drijven. Calvijn was veel terughoudender. Calvijn kwam met iets nieuws, met de zogenaamde streeptheorie of streeptheologie. Dat houdt in, volgens Calvijn, dat bijzondere gaven van de geest, zoals duiveluitwerping en genezing van ziekten, bij de apostolische tijd hoorden. Want, zegt Calvijn, toen moest het evangelie de wereld in. En het evangelie de wereld inbrengen, ja, dan zijn woorden en dan is prediking niet genoeg. Nee, dat moet gepaard gaan met bijzondere tekenen en dan komen mensen tot geloof. Maar als er nou één keer christelijke gemeenten zijn en er zijn kerken en zo en het evangelie wordt gepreekt, dan zijn al die tekenen niet meer nodig, dus houdt het ook vanzelf op. Dan komt er gewoon een streep onder. Een uitzondering in het Calvinisme waren overigens wel predikers in het Engelse puritanisme, zoals bijvoorbeeld Jonathan Edwards. Onder hem gebeurden er allemaal bijzondere dingen. Calvijn kwam met zijn streeptheologie. Gebedsgenezing, ja, dat hoorde bij de apostolische tijd, kwam nu niet meer voor, zei hij. Daar komt natuurlijk dan een reactie op. Dat heb je altijd. Als iemand aan de ene kant gaat zitten, dan komt er een reactie naar de andere kant. En de reactie van de andere kant werd de claimtheologie. Of de claimtheorie. Vooral vanuit charismatische hoek. De streeptheologie zei, God geneest zelden meer iemand op het gebed. Dat is opgehouden. Alleen in missionaire situaties kan God dat nog doen. En dan denk je, is dat zo? Ik heb dat ook jaren verdedigd. Dat moet ik gewoon heel eerlijk zeggen. Alleen hoe meer ik erover nadenk, denk ik, is dat nou zo? Is dat nou opgehouden? Dominee Vreugdeheer, ik weet niet of u de naam u wat zegt. Zendingspredikant van de Gereformeerde Gemeente geweest in Irian Jaya, onder de Papoeas. Die heeft heel veel boeken geschreven en ook in een van zijn boeken over zijn zendingswerk op Irian Jaya schrijft hij dat hij, maar dat is wel een zendingssituatie moet ik eerlijk zeggen, maar dan schrijft hij dat hij heel veel bijzondere genezing heeft meegemaakt, ook duivelen uitdrijving. En zegt hij, ik heb het ook een keer meegemaakt, dat iemand uit de dood werd opgewekt. Dominee Vreugde is natuurlijk niet zomaar iemand. Zou het waar zijn dat deze wonderen, zoals Calvinisten dat vaak beweren, niet meer zouden gebeuren? Moeten wij eens zeggen, nee, we zetten er een streep onder, dat is helemaal verleden tijd. Mensen die bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek zijn, daar moet je niet voor bidden of ze genezen worden. Ik denk dat niet waar is. Ik denk dat we dan te weinig verwachten van God. God is almachtig en staat boven welke ziekte of welke macht van duivelen of demonen dan ook. Wij lazen vanavond aan tafel Jeremia 17. En dan staat daar, genees mij Heere, zo zal ik genezen zijn. Het staat daar gewoon. Genees mij Heere, gebed. En meteen zegt Jeremia bij, zo zal ik genezen zijn. Dus helemaal vanuit het vertrouwen, ik breng dat bij God. En God zal mij horen. Het zou ook als Calvinisten zeggen, het hoort in een zendingssituatie, waar het evangelie de wereld in moet, dan moet het gepaard gaan met bijzondere tekenen en wonderen. Zoals gebedsgenezing en zo. Maar verkeren wij niet opnieuw in een zendingssituatie? Afgelopen week, de kranten stonden vol van dat Nederland zo ongeveer een van de meest geseculariseerde landen ter wereld is. Het christendom verdwijnt. Het wordt volop eigenlijk een zendingsland. En zo dan in evangelisatie situaties of zendingssituaties of het gebied van evangelisatie en zo, het niet zo moeten zijn. Wat zou mooi zijn als de verkondiging van het evangelie of wat voor evangelisatiewerk je ook doet, als dat gepaard zou kunnen gaan met bijzondere tekenen en wonderen. Opdat mensen tot geloof zouden komen. In het blad van Open Door stond een aantal jaren geleden een artikel van dominee van der Spoel. En hij schreef over een christelijke gemeente in een islamitische staat waar alle kerkgangers bestonden uit mensen die op het gebed van die dominee genezen waren. En toen waren ze. Toen hadden ze zich aangesloten bij die kerk. Allemaal mensen uit die islamitische samenleving die genezen waren op het gebed. Het zou mooi zijn als deze dingen ook volop zouden gebeuren in ons geseculariseerde West-Europa. In zulke situaties dienen genezingen en andere tekenen de voortgang van de evangelieverkondiging. Dat even over de streeptheologie. Dan die claimtheologie. Die stelt, God wil altijd genezen. Je kunt bij hem genezing claimen vanuit je autoriteit. Ga in je kracht staan. En als het niet gebeurt, dan geloof je te weinig. De claimtheologie ademt de geest van maakbaarheidsdenken. Want, wees eerlijk, God is immers niks aan ons verplicht. Wie zijn wij dat wij bij God iets claimen? Zijn wil geschieden. Denk aan Christus in de hof. Christus zelf die zijn gebed afsluit met uw wil geschieden. Wij zijn Jezus niet en hebben niks te eisen. Mensen van de claimtheologie die kunnen je ook genezing aanpraten. Ze zijn heel erg gericht op resultaten en ze kunnen zomaar ook je vragen van mag ik met u bidden? Want u markeert dit of u markeert dat, u weet dat niet. En dan claimen ze genezing. Moeten we die kant op? Ik denk dat de Bijbel laveert tussen de streep. Theologie en de claimtheologie. Aan de ene kant moeten we steeds weer beseffen dat Gods koninkrijk gestalte kreeg met de komst van Jezus. Het is er nu al, maar aan de andere kant is het er ook nog niet. Want het is nu nog maar zo ten dele. We leven nog niet in het volle koninkrijk van God. We leven nog in de tussentijd. Als ik even denk aan de aanhangers van de claimtheologie, zij leggen nogal eens nadruk op Johannes 14. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere dingen doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn vader. En wat zeggen allerlei mensen van de claimtheologie? Wij doen grotere dingen dan Jezus deed. Wij zijn tot meer in staat dan Jezus. En dan verwijzen ze naar deze tekst. Maar, dan moet je de tekst ook goed lezen. Want wat staat er? Daar staat achter, want ik ga heen tot mijn vader. Dat zegt Jezus er expliciet bij. En waardoor zijn die grotere werken dan alleen maar mogelijk? Omdat Jezus, als ze verhoogde heren aan de rechterhand van zijn vader, daarom bidt dat ze grote dingen mogen doen. Dat ze krachtige dingen mogen doen. Het is allemaal door hem en wij zijn zeker niet groter en tot meer dingen vanuit onszelf in staat dan Jezus. Misschien is het goed om kort nog even iets te zeggen over genezingsdiensten. Velen zoeken daar hun heil. Ik denk aan de genezingsdiensten die tot enige tijd geleden verzorgd werden door Jan Zijlstra in de voormalige Levensstroom in Leiderdorp. Velen dachten daar genezing te vinden. De praktijk was echter weerbarstiger. En zeker, er zijn mensen genezen. Denk aan Janneke Vlot, wat breed uitgemeten werd in de media. Velen zijn echter ook niet genezen. En soms ook psychisch erg beschadigd. Bovendien de aanmoediging om heel veel geld te doneren vind ik ook een lastig punt. Bovendien wordt vaak gezegd dat als je niet genezen wordt, je te weinig geloof zou hebben. Dat het dus aan jezelf ligt. Lukt een genezing niet, dan word je direct enkele reis naar buiten geleid. Bovendien is er geen enkele nazorg. Al met al denk ik dat we moeten zeggen dat de streeptheologie te zuinig is. Er staat nergens in de Bijbel dat het tijdelijke gaven zijn. God is nog steeds dezelfde. Bovendien geneest hij ook via de medische wetenschap. En laten we ook in onze tijd grote dingen van hem blijven verwachten. Hij is de Almachtige en hij is tot alle dingen in staat. Maar het draait wel in de eerste plaats om zijn eer en zijn glorie. En daarom looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, maar ook uw ziekte kent en liefderijk geneest. En dan mag in onze gebroken wereld steeds weer ons gebed zijn of die dat wil doen en bedenk dat eenmaal het moment komt dat niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Want op die dag zal de zon der gerechtigheid opgaan met genezing onder zijn vleugels voor een ieder die zijn naam vreest. Dank u. Ik zat na te denken, het is eigenlijk de beurt om in groepjes hierover te gaan praten. Maar het leek me toch ook wel een heel lastig onderwerp. En ik vond vorige keer de bespreking met elkaar en ook via vragen die binnenkwamen ook wel heel waardevol. Dus ik stel voor dat we dat eerst even doen. Als we daar snel mee klaar zijn, dan gaan we alsnog in groepjes uiteen. Ik geef eerst even toch wel de gelegenheid om als groep erop in te gaan. Zullen we eerst nog wat zingen? Dat is misschien wel aardig. Ik vond Psalm 41, vers 2 en vers 7. Het is wel een hele onbekende psalm. En misschien zingt die Hans wel heel lastig. Maar het gaat wel hierover. 41 vers 2 en vers 7. Oké. Brand maar los. En degene thuis, die kunnen zoals u weet ook reageren. Ik noem nog heel even mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres. h.liefting@solcon.nl en 06 11 15 22 16. Oké. Wie? Mag ook een reactie zijn, of opmerking, of misschien bent u het er helemaal niet mee eens. Waarop maar los.
Ik heb een vriendin, en die haar man is denk ik een jaar of 8 geleden overleden. En dan ziet er een kamer. En dan heeft ze ook ziekenzalving gedaan door de gemeente, de dominee. Ja, daar krijg je toch verwachting van.
Ja.
En het heeft dus niet gewerkt.
Niet gewerkt. Dat zou ik nog zeggen. Nee. En je hebt er ook een vraag bij?
Nou, direct een vraag. Ja, het is niet zo dat ik denk, jullie geloven als te klein, helemaal niet. Maar het ligt in de hand van de Heren. Of die het doet of niet.
Ja.
Het is niet aan ons.
Oké. Okay, er wordt hier gewezen op ziekenzalving. De man van een vriendin was erg ziek en is toen vanuit de christelijke gemeente gebeden voor hem en ook ziekenzalving toegepast en heeft niet gewerkt. Wil iemand daar bij aanhaken of
Ik denk dat het altijd toch is zij wil geschieden. Dat wij kunnen willen dat we willen, maar zij wil geschieden.
Zijn wil geschieden. En
ik vraag me wel af van wat is het gevolg geweest bij de mensen die daar aanwezig waren? Zijn ze niet enorm vertroost geweest tijdens de ziekenzalving en het bidden tot de Heer? Ik kan me voorstellen dat dan misschien de ziekte niet weggaat, maar dat de Heer dan wel heel veel kracht geeft om het te dragen en uitzicht geeft op de eeuwige heerlijkheid waar geen ziekte meer zal zijn.
Er wordt aan toegevoegd, ook al is dan de ziekte niet genezen, maar zou het ook omstanders niet en mogelijk de zieke ook toch heel veel kracht gegeven hebben op het moment dat dat gebeurde en zo. Omdat het toch ook wel weer iets bijzonders is. Ja. Anderen?
Staat er een belofte bij de ziekenzalving in de tekst?
Ik pak hem er even bij, Jacobus 5. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het meegemaakt in een van mijn gemeenten. Dat, misschien heb ik het wel eens verteld, de vrouw van een ouderling, die was ongeneeslijk ziek. En ze zou volgens de arts ook niet zo heel lang meer leven. En toen vroeg ze mij of ik ziekenzalving wilde toepassen. En ik was daar fel tegen. En nee, ik zag dat niet zitten. Ik vond dat een beetje hocus pocus. En ik dacht, nee hoor, dat ga ik echt niet doen. We hebben op de kerkenraad besproken en de kerkenraad stond daarin ook verder achter mij. Dus niet gedaan. We hebben wel intens met haar gebeden. Ze is overleden. Later, ben ik daar toch anders over gaan denken. En heb ik daar toch ook wel spijt van gehad. Niet dat die genezing afhankelijk zou zijn van die olie, begrijp me goed. Maar als iemand wijst op een tekst en die zegt van hier staat het. Ik lees dat even, Jacobus 5, vers 12. Doch voor alle dingen, broeders, zweert niets, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enig andere eet, maar uw ja zij ja. En het nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt, is iemand onder u in lijden, dat hij bidden. Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen. Is iemand ziek onder u, dat hij tot zich roepen, de ouderlingen van de gemeente. En dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Nou, hier staat het. Ik heb me toen ook heel erg beroepen op Calvijn. Calvijn die ook zei van ja, nee hoor, het gaat om het gebed. En het gebed des geloofs, het gelovige gebed. Zal de zieke behouden en het gebed van de rechtvaardige is tot veel in staat. En dus het gaat om het gebed en ja, dat doen we in de christelijke gemeente en we doen dat niet met ziekenzalving. Alleen, ben je dan goed bezig? Hè? Ik heb me dat steeds meer afgevraagd, zonder dat je het daarvan moet verwachten. Dat denk ik helemaal niet. Maar het is wel iets wat in de Bijbel staat. En in de Bijbel gaat het ook, als het over bidden gaat, hè, dan wordt het in de Bijbel heel vaak gedaan ook met reukwerk. om het gebed voor God aangenaam te doen zijn. En dan, dat gaat natuurlijk bij God helemaal niet om het reukwerk, want het gaat ten diepste om het gebed. En toch was het een instelling van God, hè, om dat zo te doen. In de Rooms-Katholieke Kerk zie je daar altijd nog wel overblijfselen van. Hè, van met, hoe heet dat, die wierook en zo. Het stinkt altijd zo, vind ik. Maar dat doen ze ook. Ja, maar dat zien zij echt van, zo komen de gebeden toch, toch meer bij God terecht. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik verwacht het niet van die olie. Maar ik denk wel, omdat het in de Bijbel staat, dat als iemand uit de gemeente dat vraagt, vanuit toch gehoorzaamheid aan een tekst in de Bijbel, dat je dat niet moet weigeren. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het later nooit meer de vraag gekregen heb om dat te doen. Omdat in gemeenten als ons soort gemeente men het toch verwacht in de eerste plaats van het gebed. En daar moeten we het in de eerste plaats ook van verwachten. Alleen die tekst staat er wel. En ik weet dat we toen in de gemeente een keer daar ook nog een andere vraag over kregen. En mensen wilden daar toch meer over weten hoe dat nou zat. En toen kwam het idee om daar iemand van buiten over te vragen voor een gemeenteavond, een professor in de theologie. En die hebben we uitgenodigd en die hield zo'n verschrikkelijk verhaal dat ik verdrietig was dat we hem hadden uitgenodigd. Want die zei van ziekenzalving moet je nooit doen, dat is zo erg. Dan zegt hij, en Jacobus, zegt hij, Jacobus die hoort helemaal niet in de Bijbel. Hè? Dat zei Luther ook al, en Luther noemde dat een strooie brief. En Luther zei van, ik wil met Jaapje de kachel aanmaken. En er kwam een heleboel schriftkritiek, wat ik nooit verwacht had van een man. Dus toen waren we nog weer veel verder van huis. Dus je maakt van alles mee. Ja. Lees.
God zal de zieke behouden en de Heere zal hem oprichten.
Ja.
Ja. Als je daar dan, dat wat er voor ons ook geleerd, dan hou je vinger bij de belofte.
Ja. Ja. Dat is dus ook heel mooi, hè? Wat je zegt. Ik vind een hele waardevolle opmerking die je maakt. Hè? Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En de. Even kijken. Waar staat het zo gauw? Welk vers is nou? Het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. En de Heere zal hem oprichten, ja. Dat is de belofte die erbij staat. En ik denk ook dat het heel goed is om in ons gebed de Heere aan zijn belofte te houden. Van Heer, hier staat het. Dat zie je ook steeds weer bij belangrijke predikers die daarover geschreven hebben. Ook over het gebed, dat ze zeggen van, maar herinner de Heer aan zijn belofte. En wat ik wel eens gedaan heb, dat is bij beloften in de Bijbel, een kruisje zet in de kantlijn, hè, dat je ze heel snel weer kunt vinden. Van hier staat een belofte, daar staat een belofte. En daar mag je bij God een beroep op doen. En heel mooi om daar God ook op te wijzen. Van maar het gebed van de rechtvaardige staat erbij. Dus niet zomaar ieder gebed van de goddeloze. Daar geldt dat dus niet voor. Maar als we God mogen liefhebben en we mogen bidden, dan mogen we hem wijzen op zijn eigen belofte. Mogen we pleiten. Van Heere, daar staat het toch. En dan nog, wat u zegt van hij is niks verplicht. U wil geschieden, hè? We hebben zondagavond bij stilgestaan. Dat blijft. Het blijft Gods wil, of we genezen worden of niet. Hij heeft soms een heel ander plan met ons. En dat is soms heel lastig. En soms worden we ook door ziekte zo geestelijk verrijkt. Hè? Ik zei zonder van, we bidden soms om zilver en God geeft ons goud. Maar we zien het helemaal niet als goud. Hè? En toch achteraf dat je zegt, van, ja maar Het is in mijn leven wel goud geweest. Ik had nodig.
Er staat hier heel concreet, de Heer zal hem oprichten.
Ja. Dus... ja.
Maar staat... ik vind hier aan de raad dat dan niet gebeurt.
Ja.
Geestelijk oprichten. Kan ook, ja, psychisch kan ook geestelijk zijn, zo kan je het ook uitleggen. Is dat zo?
Er staat niet alleen maar God zal hem genezen, wel oprichten. En in de eerste plaats denk je dan aan genezing. Maar goed, het woord is ruimer dan alleen genezing. Maar zo staan er meer beloften. Hè, van zoek en gij zult vinden. Klopt en nu zal worden open gedaan. Hè. En als je het gelooft dat als een mosterdzaad zegt tot die berg dat die verzet wordt in het hart van de zee en het zal geschieden. Ja, ja. Dat zijn hele moeilijke beloften. Ja.
Moet je dat dan zo zien dat dat zeg maar hier in beginsel zal zijn en dat er een belofte achter zit voor de eeuwigheid? Is dat ook van God?
Ja, ja. Ik snap het om te proberen de vinger erachter te krijgen wat er precies mee bedoeld wordt. En aan de andere kant denk ik dat er soms teksten in de Bijbel staan waar wij de vinger niet echt achter krijgen. Als er staat Gods wegen zijn hoger dan de onze. Dat er gewoon dingen in de Bijbel staan waar wij met ons menselijke verstand niet echt helemaal bij kunnen. Zeker. Veel meer. Veel meer. Ik heb, dat moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb jaren als predikant het moeilijk gevonden om als iemand opgegeven was om te bidden om genezing. Dan ging ik graag vanuit van, nou, de artsen geven hem op en dan bid je of ze de ziekte geduldig mogen dragen en of het geestelijk goed voor hen mag zijn en of ze er beter van worden. En daar laat je het dan bij. En toch verwacht je dan te weinig van de Heer.
Ja, ik vind het ook heel moeilijk als mensen tot het einde van hun leven...
Vind ik ook.
...en troost blijven houden en een tekst hebben gehad waarvan ze denken van... ik word nog een keer genezen en dan gaat alles slecht en ze blijven geloven in die ene tekst. En dan denk ik, dan ben je onvoorbereid, ga je dan de eeuwigheid in.
Ja.
Het is soms beter om dingen gewoon te accepteren. Nou, ik zie natuurlijk heel veel ziekte.
Maar het is terecht de opmerking van... er zijn mensen die blijven tot het eind toe... terwijl ze alleen maar afgebroken worden... bidden om een genezing... terwijl het soms ook heel goed kan zijn... om de ziekte te accepteren... te zien als de weg die God met ons gaat. Hè. En ja, voor mij is altijd de zieke troosten... achterin de psalmen. Dat vind ik zo'n bijzonder boekje... En er is een hele actuele uitgave over in hedendaags Nederlands. Ik weet even niet meer te schrijven, maar er zit zoveel troost in. Als God nou de weg met je gaat van ziekte en afbraak, van ongeneeslijke ziekte. Hoeveel troost er dan in zo'n oud boekje zit. Dat is echt heel bijzonder. Ja.
Kan je
daar
ook niet
beter bidden
dat ze de weg tot God...
Dat moet je zeker bidden. Zeker. Het betekent niet dat als je het een bidt, dat je het ander moet nalaten. Maar als het echt helemaal op het eind aanloopt, en dan vind ik het ook moeilijk om dat niet te accepteren. En omdat, ja, kijk, als iemand in geloof sterft, hè, dan gaat hij wel een toekomst tegemoet waarin de ziekte voor altijd weg is. En alle gebrokenheid. En waar hij het alleen maar beter zal hebben. En er zijn mensen die worden zo prachtig voorbereid op hun dood. Ja, moet je daar dan ook nog weer tussen zitten om ze in dit leven te proberen te houden? Hè? Ik weet van mensen die waren opgegeven. Of in ieder geval de verwachting was dat ze zouden sterven. En die hadden afscheid genomen van het leven. En waren eigenlijk al een beetje losgemaakt. En verlangden te sterven. En ze werden beter. En ze vonden het gewoon lastig.
Ja.
Ze vonden het heel lastig.
Ik ook gelukkig.
Ja.
Ja, moest je helemaal opnieuw beginnen.
Moet je helemaal opnieuw beginnen. En bij de hemel op voorbereid van, ik mag de zaligheid ingaan. En dan begint het leven hier weer.
Ja.
En dan moet je wel een knop omzetten. Ja.
Dat heb ik zelf wel eens meegemaakt.
Ja.
En dat ik met mensen bad om bepaalde dingen. En dat het ook echt wonderlijk uitkwam. In het asielzoekerscentrum. Met moslimmensen.
Ja.
En dat ik zelf eigenlijk ook niet geloofde dat dat uit zou komen. Maar dat ik wel met ze, elke keer met ze ervoor bad. En dat het op ongelooflijke manieren dan soms vervuld werd. En dat die mensen dan zelf op achteraf zeiden van, ja, dat komt omdat jij met ons gebeden hebt, dat jouw God. Dat vond ik toch wel heel mooi.
Ja.
Dat ze dan toch die God verheerlijken.
Ja, bedankt. Frida merkt op vanuit het asielzoekerscentrum dat ze meermalen het meegemaakt heeft dat op het gebed, door het gebed mensen wel bijzondere dingen meemaakten en dat ze dat ook zagen als verhoring van het gebed. Ja. Ja. Maar God is een hoorder der gebeden. Gisteravond op catechisatie ging het heel veel kennen die mevrouw Beverlo uit zegt u, ik zie hier geen herkenning, maar catechisanten begonnen er zelf over. Ze zitten in de gereformeerde gemeente in Gouda. En ze is bekend, dacht ik, uit Terdege, waar ze nogal eens inschrijft. Maar iemand waar zoveel voor gebeden is. Catechisanten zaten daarmee, van hoe kan dat nou? Is zo grootscheeps voor gebeden. En dat kindje, dat andere kind was al weggenomen door ziekte. En nu is die man, terwijl ze nog jong zijn, ook weggenomen. Hoe kan dat? Ja. Dat zijn wel heel lastige vragen. Ja. Ja. En dan, ja, dan blijft wel hè, van, ja, u wil geschieden. Ook al begrijpen wij er helemaal niets van.
Ja. Mijn broertje was een maand of 9. En dat is al heel veel jaar geleden. Dat was in 1963, 64 zo. Weer. En toen is mijn broertje heel erg ziek geworden. Die kreeg hersenvliesontsteking, hersenschorsontsteking. Het was ook veroorzaakt door zuurstoftekort.
Ja.
Hij had best een zak in de wieg gekregen. En toen wisten mensen niet hoe gevaarlijk plastic was. Het was eigenlijk nog niet zo lang in gebruik, plastic. En ze had een stukje afgezogen voor zijn rugpijn gaan gaan. Dus vreselijk ziek opgenomen in het ziekenhuis in Woerden. En de dokter zei, de kinderarts zei van, tegen mijn vader en moeder, hij kan niet meer leven, het is klaar. Echt sterven. Dat was de ene dag. De andere dag, mijn vader en moeder bidden natuurlijk. De andere dag komt een oude man naar mijn vader toe, die werkte bij mijn opa, die deed wat klusjes. En die zei: meneer Prosman, moet u eens luisteren. De Heer heeft tegen mij gezegd: uw kind zal leven. Heeft hij mij gezegd: hij is
beter
gestorven.
Niet.
Maar dan denk je, hij zal leven. Kijk, dat hebben we Chris ook gehad. Die was een heel erg ongeluk gehad. En hij zou ook leven, dat wist ik. Maar mijn broertje was verstandelijk gehandicapt later. En Chris heeft hersenletsel, snapt u? Dus het is niet altijd als een gebed verhoord wordt. Dat het verhoord is zoals je zelf denkt.
Ja. Ja. Yeah. Yeah. Ja, ik snap het helemaal. God verhoort gebeden soms anders. Hè? En hier twee voorbeelden. Hier van je eigen man, hè, die een ernstig ongeluk gehad heeft. En dan te mogen weten, te mogen geloven, hij zal leven. Maar dan toch hersenletsel over te houden, hè, waardoor hij vooral in de rolstoel zit.
Nou
ja. Ja, dat is waar.
Ja, soms zit
hij er. Nou ja, goed. Ja, je hebt gelijk. Gelukkig. Maar ook je broertje, hè, die daardoor geestelijk gehandicapt bleef.
Ja, en hij is bij de Heer nu ook al heel lang. Dus
heel lang. Mooi, hè? Ja. En dan denk je misschien, ja, was hij daartoe wel hier op aarde om zo anderen jaloers te maken op het dienen van de Heer?
Ja.
Het blijft stil aan het thuisfront. Hoewel, ik hoor nu wat binnenkomen. Nee, toch niet. Nou ja. Broeders boven, misschien nog een vraag? Ja, Hans? Nou, ik heb niet gezegd, het is altijd na genezing van zonde. Ik zei in een regel. Dat is de regel bij de 10 melaatsen. Volgens mij staat het daar niet bij. Want als het daarbij had gestaan, dan zouden ze denk ik toch wel alle 10 teruggekomen zijn om hem te bedanken. Je ziet het wel heel vaak bij Jezus. Hè? Als hij geneest, dat hij daarvoor zonde vergeeft. Want hij heeft wel de totale mens op het oog. Maar ja, dus vinden ook genezingen plaats zonder vergeving. Ja. Ja.
U legde net uit dat de Calvijn die streeftheologie uitlegde van dat die genezing die genade gaat specifiek. Was.
Ja.
Is dat ook een reden waarom de kerk er een tijd niet meer in geloofd heeft en waardoor het ook gewoon minder voortkwam omdat niet voor gebeden werd?
Ja. Ja, maar die huiver. Er wordt, even voor de thuisluisteraars, er wordt opgemerkt naar aanleiding van de streeptheologie, hè, dat. Men zei van dat gold alleen de eerste eeuwen. En omdat het daarna dus eigenlijk niet meer zo geloofd werd. Ja. Hoe formuleerde je het precies, Francine?
Dat het daardoor, zeg maar, door dat Calvijn dat predikte, dat mensen daar ook niet meer in geloofden. En dat daardoor geen gebed was voor genezing. En dat het daardoor ook minder gebeurde.
Ja. Ja, omdat Calvijn daarmee kwam, werd daar ook minder in geloofd, werd er minder om gebeden en gebeurde het ook minder. Ja, maar zo werkt het wel. Zoals er gepreekt wordt, zo wordt er geloofd. Dat is wel zo. Dus als dat maar verkondigd wordt, ja, dan denk je ook van oké. Die bijzondere gebeurtenissen gebeuren niet meer. Dat was van vroeger. Dus ja, dan ga je er ook niet meer zo om bidden. En heb je er ook niet meer die verwachting van. Nee. En ik snap het wel een beetje. Kijk, in de middeleeuwen was het ook behoorlijk weggezakt. Hè? En ja, het enige wat er over was eigenlijk, dat was dat laatste oliesel. En ja, hoewel in de kloosters ook hele mooie dingen gebeurden hoor. En daar werden kruiden geteeld en zo en verbouwd. En gingen de monniken naar zieken toe en baden ze met de zieken. En ja, er gebeurden ook wel heel mooie dingen.
Het is nooit helemaal weg geweest.
Nee, oh nee. In de middeleeuwen zijn er bijzondere predikers geweest hoor. Echt. Denk eens aan Bernardus van Clairvaux. Echt. Ja, en Anselmus. En ook mensen als Bonaventura en zo. Ja, en de Victorijnen. Echt veel betekend in de kerk. Ja. Helaas zie je vooral aan het eind van de middeleeuwen dat het helemaal fout gaat. Ja.
Ze waren heel dienend. Dus.
Ja, heel dienend.
Mooie navolging van.
Prachtig. Prachtig. Kijk, wij vanuit het protestantisme zijn vaak heel, ja, heel negatief over kloosters en zo. Maar ja, er gebeuren natuurlijk hele mooie dingen. En als ze er niet geweest waren, dan waren we zo'n schat aan boeken en zo en theologie kwijt geweest. Want dat werd daar allemaal bewaard. Ja, Frida? Ja.
Strijkers noemen ze het vroeger.
Ja. Ja.
Die liedjes er soms dan gewoon bij komen. En dan had als iemand van zijn pijn af.
Ja.
En dan denk je, ja, hoe komt die gave nou? Wat is dat nou voor gave? Is dat nou heel bijzonder? Godvrezend iemand het waard? Soms ook niet. Nee? Je ging naar een fysiotherapeut of je ging naar zo'n strijker.
Ja. Nee, inderdaad, het gaat over bijzondere gaven. Hè? En gebedsgenezing is een bijzondere gave. Alleen, wat zien, of het was meer een 30 jaar geleden dat voorkwam. Ik weet niet of het tegenwoordig nog heel veel voorkomt hoor.
Maar er zijn natuurlijk nog steeds occulte.
Ja, er zijn nog heel veel occulte mensen die dat praktiseren. Maar de strijkers bijvoorbeeld, hè. Ik weet uit mijn jeugd, hoeveel mensen gingen die naar een strijker, hè? En dan streek die over en dan deed hij zo en dan schudde die dat af. Ik heb nooit gezien, maar zo is me altijd verteld. En mensen geloofden daarin. Ja, en dat was dan de speciale gave die ze hadden. Is dat een gave van de geest? Nou, ik geloof er helemaal niks van. De duivel deelt ook gaven uit. Ik wil een beetje voorzichtig mee zijn om direct te zeggen dat het gaven van de duivel zijn. Maar ik denk dat het toch occult is. Hoor. Ik denk dat je er erg mee uit moet kijken. Ja. Dat vage terrein met van die bijzondere tekens. Hè, zodra het ja, en met een boeddha-beeld erbij, ja, dan moeten er allerlei knoppen gaan rinkelen van hier zit ik niet goed. Nee. Nee. En, mensen kunnen soms heel mooi praten hoor. Ja.
En dan willen ze er nog niks van hebben ook, dus dan denk je, dat is
het. Dan is het helemaal fantastisch, ja.
Geen geld, nee, dat is echt omdat je die gaven heeft om mensen te helpen.
Hm. Ja.
Dat heeft ook wel te maken, denk ik, hoe iemand erin zit. Hè. Dus ik geloof er helemaal niet in, dus klaar. Maar als mensen daar gevoelig voor zijn, dan kan je misschien wel overtalen. Of mensen die dat erg gauw hebben.
Mensen kijken.
Nou, ik geloof er niks van. Dus,
ja. Maar mensen die kijken heel... Maar mensen kijken heel snel naar het resultaat. Hè? En als het resultaat heeft, en dat hebben ze dan gehoord, en dan moeten ze daar ook heen zijn. En dat denken ze niet in de eerste plaats van, is het verantwoord of zo, maar helpt het. En als het dan helpt, dan is het goed. Maar ja, alles wat helpt is niet goed. Dat helpt wel. Ja, zeker waar. Zeker. Ja, ik kijk nog heel even of er... maar het is wel erg stil. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, dat er helemaal niets kwam. Maar goed. Ik heb wel een opmerking gekregen dat ik niet meer namen moest noemen van mensen die wat vroegen. Dus dat heb ik, geloof ik, nu nog weer een keer per ongeluk gedaan. Maar dat vindt niet iedereen fijn. Dat dat dan zo naar buiten gaat. Dus dat zal ik proberen rekening mee te houden. Nou, moeten we nog in groepjes? Nee, hè?
Maar ik heb wel begrepen, ga je even hebben over die streken en die bijzondere geneesheer, hè?
Ja.
Dat je dan altijd, als je de zegen van God er niet over kan vragen, dat ook niet thema.
Ja. Oh ja, als je de zegen van God er niet over kunt vragen, moet je er nooit heen gaan. Nee. Wat gisteravond op catechisatie nog even over dit ding. En wat er allemaal op gekeken wordt. En, of kan worden. En ja, toen ging het er op een gegeven moment ook over. Ja, alles wat je ook aan de Heer Jezus kunt laten zien. Ja, dat is verantwoord. Maar als je denkt van nou, dat kan hij niet zien. Doe het dan niet. Maar dat geldt ook daarmee. Ja. Ja. Waar je hem niet mee naartoe kunt nemen, moet je niet zijn. Nee. Oké. Het was wel heel veel, hè? Was een beetje te volgen? Ja? Oké. Ja, er kwamen nogal heel wat teksten voorbij. Oké. Gelukkig. Dan wie geeft er wat op om te zingen? Oh, toen was het heel stil. Er zijn heel veel mooie psalmen, hoor. Ja, ja. Zondag ook gezongen. Ik vind dat een hele mooie psalm. 86:6. We zullen danken. Heren, wij danken u voor wie u bent en voor uw woord. De profeet die het bad, Heren, genees mij en ik zal genezen zijn. Wat een vertrouwen, wat een geloof. Hierin met ons verstand weten we dat u soms andere wegen gaat. Maar geef dat we niet bij voorbaat daarvan uitgaan. Geef geloofsvertrouwen. Geef dat ons gebed ook steeds het gebed van de rechtvaardige mag zijn. Dat tot zoveel dingen in staat is. Heere, wij danken u. Dat u bijzondere beloften geeft bij dat gebed van het geloof. Wij danken u voor wie u bent, Heere, vanuit uw almacht. Er is zoveel gebrokenheid op deze wereld en zoveel doen mensen elkaar aan. Heere, wij danken u dat we in al die dingen tot u de toevlucht mogen nemen en bij u mogen schuilen. En u alles mogen vragen. Heren, dat we ook mogen pleiten op uw belofte. En dat er zoveel beloften in uw woord staan. En heren, dan bidden we in het bijzonder voor al diegenen die ziek zijn. Psychisch, lichamelijk. Op welke manier dan ook. Soms ook mentaal. Heren, en ook voor diegenen die opgegeven zijn. Die weten vanuit de medische wetenschap dat hun leven gaat aflopen. En dan toch te geloven dat bij u alle dingen mogelijk zijn. Heren, en als uw weg toch een andere weg is, geef dan dat we geestelijk gebouwd mogen worden. En vrede hebben in uw weg. En klaargemaakt worden meer en meer. Voor een plaats in uw koninkrijk. En met verlangen daar ook heen leven. Heer, wij bidden. Geef dat we niet wachten. Totdat het einde in zicht is. Maar dat we te alle tijden bereid zijn. Om u te ontmoeten. Heer, we danken voor alles wat u ons gaf deze avond. Vergeef wat niet goed is. Niet goed was. Heren, we danken ook voor het gesprek dat er mocht zijn. Bouw uw gemeente. Bouw uw kerk. Dwars door alles heen. Breng een ieder ook weer veilig thuis. Zegen. En ieder. Om Jezus wil alleen. Amen. Heel hartelijk dank voor uw komst. Wel thuis, ook degene die meegeluisterd hebben thuis. Hartelijk dank. En het is nog één keer en dat is over 2 weken. Dan hopen we stil te staan bij de tongentaal. De gave van de talen, maar dat is de tongentaal. Ja. Welkom dan. Dank. Wel thuis.